Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst, waarin onze voorganger is dominee Baars. Volgende week hoopt voor te gaan dominee van Wingerden, organist Gerard Hopman. We hebben 3 collectes, de schaal staat voor op tafel, diaconie, kerkrentmeesters en onderhoud van het kerkgebouw. Dan is er een kaart gegaan voor de verjaardag van mevrouw Nettinga. Het is niet in de kerk, nee, maar... En een felicitatie van ons. Wij beginnen deze dienst met het aansteken van de kaars op tafel. Wij geloven en gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Wij vragen hem om licht in onze ogen, zodat we elkaar steeds opnieuw kunnen vinden. Wens u een goede dienst.
Goedemorgen allemaal. Het is Israëlzondag vandaag. En dat roept een heleboel bij ons op, denk ik. En dat is ook goed dat we daarbij stilstaan. Zeker ook als het maar 1 keer per jaar is. Daarom zingen wij wat meer psalmen en we beginnen met psalm 122 vers 1 en 2.
Thank you.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid, niet laat varen het werk van zijn handen. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij zingen het slotlied van Psalm 122, vers 3. Israëlzondag. Draaglast het woord van de Heer, de ene over Israël. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heer van de legermachten, hun God. Aldus de profeet Zacharia in hoofdstuk 12. Hoe actueel kan dit zijn? Wij bidden ons Kyrie-gebed, sluiten af met het zingen van Kyrie 2 en zingen daarna als Gloria-lied Psalm 100, vers 1 en 3. Mag ik u voorgaan in het Kyrie-gebed? God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld waarover wij roepen, als over onszelf. Heer, ontferm u over het onschuldige bloed op aarde. Van alle vermoorden, alle verminkten, de slachtoffers van haat en verraad. Heer, ontferm u over alle kinderen voor wie geen plaats is. Die worden geboren in oorlogsrumoer, in armoede en dorst. Heer, ontferm u over wie een zwaar lot moet dragen. Dakloze, doelloze en eenzame zielen, geschonden naar lichaam en geest. Heer, ontferm u over degenen die worden vervolgd, over de mensen die worden vergeten, over wie leven in angst, pijn en zorgen. Kom te hulp, o God, Heer, hoor ons roepen en biddend zingen wij. Voordat wij de Bijbel gaan openen, willen we met elkaar bidden bij de opening van het woord. Laat het licht van uw genegenheid ons alle zegenen. Want daarmee hebt u eeuwige ons de liefde bijgebracht. Een weg van zegen, van barmhartigheid. Een weg van leven en vrede. Laat het goed zijn in uw ogen uw volk met vrede te zegenen. Dat wij in uw levensboek van zegen en vrede bedacht en ingeschreven worden, wij met heel uw volk Israël, met inbegrip van de mensen uit Gaza, Syrië en de Westbank. Gezegend u die vrede sticht. Laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u aangenaam zijn. En stel ons hart open voor uw vrede. Amen. De eerste schriftlezing is uit Habakkuk 3.
Gebed van de profeet Habakkuk als een klaaglied. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend. Maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. God komt uit Teman. De Heilige komt uit de bergen van Paran. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil. De dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over mijn bergen gaan.
Wij zingen uit Psalm 27, versen 2 en 4.
Lucas 17, vers 1 tot en met 10. Oproep aan de leerlingen. Tegen zijn leerlingen zei hij: het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht. Alleen, wee degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen, dan dat hij ook maar één van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf. Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe. En als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij 7 maal op een dag tegen je zondigt en 7 maal naar je terugkeert en zegt: ik heb berouw, dan moet je hem vergeven. Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. De Heer zei: als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen de moerbeiboom zeggen: trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee, en hij zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudde weidt, dan zal hij, wanneer hij thuis komt voor het land, toch niet tegen hem zeggen: ga maar meteen aan tafel. Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink. En daarna kun je zelf eten en drinken. Hij bedankt de knecht toch niet omdat hij gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan, wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan.
Wij zingen eerst Psalm 27, vers 7 en daarna gaan wij over tot de verkondiging en uitleg. Lucas 17, daar ben ik een poos mee bezig geweest. Misschien is het ook wel handig als u thuis dat nog eens naleest. Ik vond het een lastig stuk. Maar ja, u hoort zo meteen wel wat ik ervan heb gemaakt. En na de uitleg en verkondiging en meditatief orgelspel zingen we lied 910, vers 2, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bij de klaagmuur in Jeruzalem krabt een man aan de stenen. Uit pure wanhoop, zo lijkt het, murmelt hij zijn klachten aan de God van Israël. En wat zijn dat er vandaag de dag veel, heel veel. Habakuk heeft daar wel wat van. Omhelzer of handenwringer betekent zijn naam. Over de persoon Habakuk weten we zo goed als niets. Het laatste vers van het derde hoofdstuk wekt de suggestie als zou hij hebben beschikt over een neginoot, een snaarinstrument. Alleen tempeldienaren, de kasten der levieten, mochten een snaarinstrument bespelen. Hij zou dus priester geweest kunnen zijn. Het dunne boekje Habakuk bevat maar drie hoofdstukjes. Habakuk wordt gerekend tot de 12 kleine profeten van het Oude Testament. Het boekje bestrijkt weliswaar geen scala aan onderwerpen, maar doet wel beklemmende uitspraken. Zijn profetie kwam in een tijd waarin Juda en Jeruzalem afvallig waren geworden en Gods volk ongehoorzaam was. De complete samenleving was overgegeven aan egoïsme en materialisme. Het was een generatie die door een toenemende sensualiteit steeds meer op Sodom begon te lijken. Religie was niets meer dan wat rituelen, enkel een uiterlijke vorm. Dus begon de Heer te spreken tegen deze biddende profeet. En hij openbaarde hem het oordeel dat over deze afvallige mensen zou komen. Wat was dit oordeel? God zei dat hij de vijandige Chaldeërs zou laten komen. Die Chaldeërs staan ook wel bekend als Babyloniërs. Het is de tijd van Nebukadnezar die met zijn leger het ene land na het andere veroverde. Zijn strategie was dan dat hij de bewoners van het verslagen land afvoerde naar Babel. Habakkuk ziet de legers van Nebukadnezar al op zich afkomen. Hij ziet het al gebeuren. Alles valt weg. De vijgenboom bloeit niet, de wijnstok brengt niets voort. De oogst van de olijfboom valt tegen. Want door de oorlog wordt er niet gewerkt op het land. Er wordt alleen maar geplunderd, geroofd, vernietigd. Geen koren op de akkers, geen schaap meer in de schaapskooi en geen rund meer binnen de omheining. Als zo'n groot leger door een gebied getrokken is, blijft er niets over. De tactiek van de verschroeide aarde. Als de Heer dit vreselijke oordeel aan Habakkuk openbaart, roept de profeet uit. Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen en ik vernam het. En mijn lippen trilden, mijn botten werden aangevreed. Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil. Niemand geloofde de profetie van deze Habakkuk. Het was simpelweg te verschrikkelijk om ook maar over na te denken. En Habakkuk stelt vragen, hoe lang moet ik om hulp roepen? Waarom laat u mij ellende zien? Waarom verdraagt u de verraders? Waarom zwijgt u? Mag hij maar doorgaan met moorden? Tot hoe lang gaat hij door? Lijkt hij niet wat op ons? Wij die ons momenteel van alles afvragen. Komt het nog goed? Komt het nog goed met ons land, met Europa, met Israël, Gaza, met onze wereld? En leven we nu in de eindtijd? Hoe het met jullie is, weet ik niet precies, maar ik denk dat velen van ons zich zorgen maken over onze toekomst. En wellicht over de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen. En met reden. Tientallen jaren lang slaagden we erin oorlog in Europa weg te houden. Langs de weg van samenwerking. Dat lijken we nu compleet vergeten. Het ging over de vraag wat Europa oplevert en dan in termen van geld en banen. Maar nu gaat het vooral over de instroom van asielzoekers en vluchtelingen, over woningtekort, over het klimaat, over onze veiligheid. En de wapenindustrie maakt inmiddels overuren. In de voortdurende gemeenschapsoefeningen samen delen als de grondslagen voor onze samenlevingen is een keer gekomen ten gunste van individu. En eigen belang. Wij mensen, jullie en ik, weten niet goed meer waar we aan toe zijn. En we kunnen soms worstelen met het leven, met wat wij zelf meemaken, met alles wat wij om ons heen zien gebeuren. Al die oorlogen, dat geweld, die honger. We worden onzeker en bang en bijna onwillekeurig, haast automatisch, kom je dan bij de vraag, waar gaat dit heen? Komt dit ooit nog een keer goed en hoe dan? En hoe vaak volgt er dan, als er een God is, een goede God, hoe kan die God dit allemaal toelaten? Het is die vraag, bijna net zo geformuleerd, waarmee dit al 25 jaar oude boekje van de profeet Habakkuk begint. Hoe lang nog, Heer, schreeuw ik om hulp en u luistert niet. Hoe lang al schreeuw ik geweld en u brengt geen bevrijding. Waarom toont u mij dit onheil? Ziet u zelf wel alle ellende? Hoeveel mensen schreeuwen dit niet uit al jarenlang? Op zoveel plekken op aarde. Habakkuk leefde in een turbulent tijdperk, gekenmerkt door politieke verwikkelingen. En ook door een bonte verscheidenheid aan culturen, elk met hun eigen stads- of stamgod. Die alle dienden voor het eigen gebruik van de ingezetenen of aanhangers. En dat met behulp van een uitgebreide offercultus. Een voor wat hoort wat mentaliteit. Ik offer iets om er iets anders voor terug te krijgen. Habakkuk 3 is een wondermooi gebed waarmee de profeet zich afzet tegen dit voor wat hoort wat van zijn dagen. Een patroon waarmee we voortdurend gespitst zijn op resultaat en rendement. Je moet dus overal profijt van hebben. Dat zorgt voor ontwrichting en geweld in de samenleving. Habakkuk zingt hier een lied tegenin. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, dan toch zal ik in de Heer van vreugde opspringen, jubelen in de God van mijn heil. Habakkuk doorbreekt hiermee het voor wat hoort wat van de offercultussen om hem heen en ook van de alledaagse werkelijkheid. En hij erkent daarmee Yahweh als schepper van het al, zonder wie geen leven zou zijn. In de beide gelezen teksten van vanmorgen kunnen we iets vinden over voor wat hoort wat, loon naar werken of over verwachtingspatronen. Zijn we niet altijd geneigd onze inspanningen te zien als investeringen in opbrengst? Ik geef opdat ik ontvang. Beide teksten van vanmorgen lijken haaks te staan op die menselijke neiging. Lucas 17 lijkt een soort uitwerking van het gebed van Habakkuk. Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze wel 7 keer op een dag moeten vergeven. Ja, doe dat maar eens. 1 keer vergeven is al heel wat, maar 7? En 7 is een codewoord uit de Bijbel. Het betekent volheid. Volledig. Je moet dus altijd vergeven. Dat kan ik niet, denken de leerlingen gelijk. Net als wij. Geef ons meer geloof, vragen de leerlingen van Jezus. Geef ons meer geloof, dan kunnen we dat. Voor wat, hoort wat. Wanneer heb je geloof nodig? Niet wanneer alles gaat zoals je wenst. Wanneer je zaakjes onder controle hebt. Geloof heb je nodig wanneer dat nu juist niet het geval is. Je leert nu eenmaal niet zwemmen wanneer je op de kant blijft staan. Je zult het diepe in moeten. Het diepe van het leven waar je geen grond onder je voeten hebt. Daar is het waar je leert zwemmen, leert vliegen, leert geloven. Waar je leert sterven. Want geloven in God lijkt nog het allermeest op sterven. Je hebt maar 1 mosterdzaadje nodig, zegt Jezus. Het kleinste onder het zaad. Dan kun je alles vergeven. Want het kleinste beetje geloof ontwortelt een reusachtige moerbeiboom en verplaatst die in de zee. Wellicht hebben de leerlingen moeten lachen om deze onzinnige metafoor. Een moerbeiboom aan zee planten is waanzin. Het lijkt op water naar de zee dragen. En in een heel andere vorm. In heel andere woorden houdt ook Jezus zich vanmorgen met de vragen van Habakkuk bezig in die kleine gelijkenis over de Heer en de knecht. Jezus draait de rollen om in een poging zijn leerlingen te laten komen tot enig doorleefd inzicht. Stel dat je knecht deed wat hem was opgedragen. Dan ga je hem toch niet uitgebreid bedanken en bewieroken? Of anders gezegd, moet God ons, mensen, dankbaar zijn als wij doen waarvoor wij zijn geschapen? Elkaar helpen om zoveel mogelijk het leven op aarde te bouwen, de relaties met elkaar heel te houden, ook als een ander jou 7 maal per dag kwaad doet? En Jezus zet de zaak nog verder op scherp als hij even ontnuchterend zegt, hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer je alles hebt gedaan wat je is opgedragen, zeg dan nog, wij zijn maar eenvoudige knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Met andere woorden, zo bijzonder zijn we niet. Op de vraag van de leerlingen om meer geloof, antwoordt Jezus door te wijzen op naar de inhoud van het geloof. Het gaat hem om echt en authentiek geloof. Een geloof dat kracht geeft om het goede te doen. Genoeg geloof ook om het uit te kunnen houden in moeilijke tijden, zoals Habakuk die in een wereld vol oorlog en onderdrukking moest leven. Jezelf in geloof toevertrouwen aan God en van hem de kracht ontvangen om er te kunnen zijn voor een ander. Juist op de momenten waarin het erop aankomt. Het mosterdzaadje is het beeld van Gods kracht in jou, met je liefde, al je liefde, al je talenten, zijn werk laten gebeuren. Om dat geloof mogen ook wij bidden. Meer hebben we niet nodig. Vanmorgen horen we Habakuk. Ook al waren de stallen leeg en de fruitbomen kaal. Ook al was er niets te verwachten en dreigde er vreselijk groot gevaar. Toch in de Heer van vreugde opspringen. Toch bijzonder gelukkig zijn in God. En we vragen Habakuk. Habakuk, hoe kan dit? Waar komt jouw geweldige positiviteit, die van vreugde vandaan? Juichen en jubelen. Er is niets meer over van alles wat je hebt opgebouwd in je leven. Is het een soort vroomheid waar wij nooit aan kunnen tippen? Of ben je zo'n typische gelovige, goedgelovige en naïeve man die gewoon zijn kop in het zand steekt om al die ellende op aarde maar niet te hoeven zien? Zo iemand in de stijl van laat het maar een God over, dan komt het allemaal wel in orde? Dat lijkt me niet. Want dan begrijp ik Habakuk's geschreeuw tegen God niet goed. Zeker niet als je weet dat de profeet dit geschreven heeft op het moment dat Israël inderdaad in de ellende zat en overspoeld werd door een golf van geweld. Al het goede in zijn wereld is juist verdwenen. De akkers geven geen vruchten meer, ze zijn verwoest of platgebrand. Het vee, de schapen, de koeien, ze zijn dood of verdwenen. Het geschreeuw van Habakuk is echt. Het geschreeuw van een mens die in zijn nood tot God roept. U hebt ons toch iets moois beloofd, moet u eens kijken hoe het met ons gaat. Als alles wegvalt, wat kan ik dan nog? Als er geen vijgen zijn, geen druiven en olijven, geen graan, geen melk, geen bol, geen vlees. De kasten leeg, het geld op de markt niets te koop. Wat kun je dan? Dan heb je toch op den duur geen kracht meer om te leven. Toch zal ik in de Heer van vreugde opspringen, jubelen in de God van mijn heil, zegt Habakuk. Ook al zit hij nog steeds zonder al die eerste levensbehoeften. Dat komt omdat Habakuk verder kijkt. Hij weet het, door deze crisis heen is God bezig met redding. Er is meer dan de ellende die ik zie. Hij sluit zijn ogen niet voor het oorlogsgeweld, want hij wordt geconfronteerd met de gevolgen honger, dorst, ziekte enzovoort. Maar hij ziet meer. God is bezig. God aan het werk om te redden. Datzelfde patroon komen we ook tegen in het Nieuwe Testament. Daar horen we dat de tijd die ligt tussen de hemelvaart van Jezus en zijn wederkomst ook een tijd zal zijn waar vreselijke dingen gebeuren. Oorlogen, natuurrampen, aardbevingen, ziekten, epidemieën. Een en al ellende. Maar Jezus wil dat we daar doorheen kijken. God werkt richting zijn grote dag, de dag van redding. Het lijkt ontzettend veel op de beelden die je ook vandaag zo vaak op de televisie ziet. Kaalgeslagen of gebombardeerde steden. Bebloede, kapotgeslagen mensen. Mensen doodsbang en op de vlucht. na weer oorlogsgeweld of moordpartijen of bombardementen uit de lucht. Komt het ooit nog een keer goed? Hoeveel mensen zullen dat in Gaza of in Syrië, Soedan, in Oekraïne, Israël of waar ook ter wereld de afgelopen tijd niet hebben geroepen, zachtjes of hardop? Als je eigen bestaan onzeker is, als je moet vluchten van huis en haard, als ziekte je overvalt of als alle onrecht en ellende in de wereld aan je knaagt en je je afvraagt, wat moet ik nu? Ik zou het graag mooier en leuker willen maken vanmorgen, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de Bijbel op die vraag eigenlijk geen antwoord geeft. Dat antwoord is er gewoonweg niet. En toch... toch zal ik juichen, zingt Habakkuk. Want er is meer dan ik zelf kan. God is mijn kracht. Hij is de kracht waardoor ik de dingen aan kan. Hij is mijn kracht om door diepe dalen heen te gaan. Hier in Helvoort klinkt ook zijn lied. En dat lied moet gezongen worden, zodat mensen het leren meezingen. Je mag als het ware jezelf en elkaar moed inzingen. Op die manier helpen we elkaar. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Zingen verbindt je weer met je bronnen. Brengt weer brandstof in je ziel. Zingen geeft je weer nieuwe moed en veerkracht. En als het je even niet lukt om te zingen, omdat het allemaal wel erg zwaar is geworden, dan zingen anderen het jou toe. En zo mogen we elkaar bemoedigen en iets leren en ervaren van het enthousiasme van Habakkuk. Een soort van onverwoestbare onkwetsbaarheid voor alles wat je in het leven kan overkomen. Een soort onverwoestbaar geloof, toch, in de goedheid van God en de zin van het leven. Zelfs al wordt dat overal om je heen afgebroken. Bij de klaagmuur in Jeruzalem staat een man met een briefje dat hij tussen de stenen stopt. Met het enige antwoord dat wij krijgen, opdracht van boven, overwin het kwade door het goede. Amen. wij gaan over naar de dienst van de gebeden. We zullen bidden en danken. Er is gelegenheid voor stil gebed en we sluiten af met het Onze Vader. Het is voor de Joodse gemeenschap een belangrijke tijd. Afgelopen donderdag vierde de Joodse gemeenschap wereldwijd Yom Kippur, Grote Verzoendag. Yom Kippur valt op de 10e dag na Rosh Hashanah, Nieuwjaarsdag. De dagen van Rosh Hashanah tot Yom Kippur zijn de zogenaamde geduchte dagen. Dagen van inkeer waarop je je ook bezint op eventuele schuld tegenover mensen. Voor verzoening is berouw en bekering nodig. Voor verzoening van overtredingen van de mens tegenover zijn naaste is onderlinge verzoening nodig. Wij hoeven dus de Joodse gemeenschap niets te vertellen. Ze weten heel goed wat deze dagen ook voor hun geloofsleven betekent. We hoeven niet met het vingertje te wijzen. En direct na Yom Kippur, donderdagavond, afgelopen donderdagavond, is begonnen met de voorbereidingen voor het Loofhuttenfeest dat aanstaande dinsdag begint. Als we gaan danken en bidden, staan we stil bij de verbondenheid met het Joodse volk, het land Israël, maar ook bij het geweld en leed dat zoveel mensen treft in het Midden-Oosten. We belijden de verdeeldheid en onmacht die we ervaren en vragen God om ontferming over alle kinderen van Abraham, Israëli's, Gazanen, Palestijnen. Want, en toch, God laat niet los wat zijn hand begon. En laten we daarom met elkaar God danken en vooral bidden. Eeuwige Heer, Koning van de wereld, onze Vader in de hemel, wij danken u voor ons samen zijn hier in de aloude kerk van Helvoort. Wij prijzen uw naam voor wie u bent, vol goedheid, barmhartigheid, liefde en trouw. Die heeft u bewezen aan Abraham en door hem ook aan Israël, uw volk, door alle eeuwen heen. Vandaag op deze Israëlzondag bidden wij als kerk voor het Joodse volk verspreid over de hele wereld. Maar op deze Israëlzondag kan het niet anders dan dat onze eerste gedachten uitgaan naar de bloedige oorlog tussen het Israëlische leger en Hamas. Na de grote tragedie van 7 oktober 2023. Barmhartige God, om al het hemeltergende leed, al die mensonterende situaties in Israël, op de Westbank, in Gaza, de gijzelaars en hun families en vrienden, alle doden, de honger, de uitzichtloosheid, de terreur, de vernietiging en dichtbij de verharding in ons eigen land, de bedreigingen die de Joodse gemeenschap hier ondergaat, ontferm u. Wij bidden u, verzacht het hart van de machthebbers, laten ze de weg van het geweld verlaten, zodat de barbarij stopt. En laten ze hun verantwoordelijkheid nemen. Zegen alle pogingen die leiden tot vrijlating van de gijzelaars en het stoppen van de oorlog. Zegen alle pogingen van mensen die anderen uw weg van liefde en vrede leren. Zegen alle inspanningen om getraumatiseerden aan beide kanten te helpen bij hun innerlijke genezing. Zegen alle christenen in Israël en in de Palestijnse gebieden dat ze bruggen mogen bouwen naar elkaar en dat ze door uw liefde in eenheid, liefde en vrede met elkaar mogen leven om zo een voorbeeld te zijn voor anderen. Als gelovigen in Nederland belijden wij ook onze eigen schuld. In plaats van een houding van gebed veroordelen we soms zo gemakkelijk. Staan we niet of te weinig op tegen antisemitisme. Onze soms eenzijdige visie vertroebelt het zicht op wat er werkelijk gaande is. Vergeef ons als we nalatig of veroordelend waren, Heer. Help ons die luisterende en biddende houding te ontwikkelen die Jezus had, die ieder mens in liefde en met innerlijke bewogenheid aannam en bij God de Vader bracht, zelfs zijn vijanden. Leer ons bidden op grond van uw belofte uit de Bijbel. Leer ons bidden door de Heilige Geest. Wij weten dat uw plannen doorgaan en dat u die niet laat verhinderen door wat dan ook. Niet door leiders, misleiders, bedreigingen, aanslagen of oorlogen. Geef zo vrede, Heer, aan Joden en Palestijnen. Laat Jeruzalem de stad waar uw tempel stond, waar Jezus is gekruisigd en is opgestaan, een stad van vrede zijn. Daar waar hij terug zal komen om ieder die u volgt vanuit dit gebroken bestaan naar het nieuwe Jeruzalem te brengen. En in stilte mag een ieder dit gebed aanvullen met persoonlijke gedachten, woorden die een ander niet voor ons kan uitspreken. In Jezus' naam bidden wij het gebed dat Hij ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, lied 869, vers 1, 6 en 7. Ga als gezegende mensen van hier de nieuwe week in met de zegen van onze Heer om zijn zegen ook aan anderen door te geven. De eeuwige zegene u en behoede u. De eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.